Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont. 49 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 5, de versen 1 tot en met 23. Ik herhaal Handelingen 5, vers 1 tot en met 23. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 5, de eerste 23 versen. En een zeker man met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat ge de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het, dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Goden. En Ananias deze woorden horende viel neer en gaf de Geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uur daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de Geest des Heren? Zie, de voeten dergene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten en gaf de Geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood. En droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En er werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, bij menigten, beide van mannen en van vrouwen. Alzo, dat ze de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de sekte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zei, gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden dezes levens. Als ze nu dit gehoord hadden, gingen ze tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesteren die met hem waren gekomen zijnden, riepen de raten samen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden ze hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit zeggende, wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen.
Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 51 en daarvan het 8e, het 7e en het 8e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is en wat er verder volgt. De versen 7 en 8 uit de 81ste Psalm. Gemeente, u weet allemaal wel wat een vluchteling is. Dat is een mens, een man, een vrouw, een kind. Die wonen vaak in niet zo'n heel fijn land. Een land waar het gevaarlijk is of waar je gebrek hebt. En die zijn dan op de vlucht. Syrië bijvoorbeeld, dat is geen land om nou heel fijn te wonen. Aanslagen, oorlog, terreur. Dus die mensen zijn op de vlucht. Zo heb je dat in landen. Je hebt het ook wel in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld een huis wat in brand staat. Daar moet je natuurlijk ook niet naartoe gaan. Maar dan moet je uit weg. Dat kunt u zich allemaal indenken. Dat is gewoon een hele normale, natuurlijke reactie en gedachte. Je bent op de vlucht voor gevaar. Vanmorgen gaan we iets anders zien. Vanmorgen gaan we er eens bij stilstaan hoe mensen niet op de vlucht zijn voor het gevaar, maar juist op een hele gevaarlijke plek de goede woorden van het leven brengen. We gaan vanmorgen stilstaan bij Handelingen 5. En ik lees u het 19e, het 20e en het eerste deel van het 21e vers. Daar staat het volgende. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide, gaat heen en staat en spreekt in de tempel en tot het volk al de woorden deze levens. En als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden tot zover. We schrijven onder dit gedeelte getrouwe ambtsvervulling. Dus getrouwe ambtsvervulling van de apostel. En we letten dan in de eerste plaats op de opdracht en we letten in de tweede plaats op de uitvoering. Getrouwe ambtsvervulling, in de eerste plaats de opdracht. Want de engel die zegt, gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden des levens, dat is de opdracht. En in de tweede plaats, de uitvoering. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. En dat ze dat deden, dat heeft grote gevolgen. Einde vers 40 lezen we dat ze zelfs gegezeld werd. Dus getrouwe ambtsvervulling, in de eerste plaats de opdracht en in de tweede plaats de uitvoering. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats natuurlijk samen om naar Gods woord te luisteren. Vorige week hebben we stilgestaan bij Handelingen 4, de week daarvoor ook, en we hebben gehoord dat er maar één naam is tot zaligheid. Er is onder de hemel geen andere naam. Ik weet niet of u daar nog iets mee gedaan heeft met dat woord van de Heer, in uw gebeden meegenomen, mee geworsteld. Het zijn woorden Gods. En de zaligheid is in geen ander. Heb u daar ook iets op gehoord van de hemel? Als je iets vraagt aan God, heb je dan ook antwoord gekregen? Kwam dat woord nog eens terug in uw leven? Kijk, in de hemel woont een levende God. En als je aan die God iets vraagt, dan geeft hij ook antwoord. Niet onmiddellijk, op zijn tijd, op zijn manier, maar hij geeft antwoord. En eist dat we dan ook op zijn stem letten en dat we daarnaar luisteren. Hoe geeft God antwoord? Nou, soms door de Bijbel, dat is meestal het instrument wat God gebruikt. Soms ook in zijn voorzienigheid en op allerlei manieren geeft de Heer de antwoord. Maar misschien luisteren we wel niet goed en hebben we het antwoord niet zo goed verstaan. God die spreekt door middel van zijn woord. Handelingen 4 hebben wij stilgestaan, nu zijn we toegekomen aan Handelingen 5. En Handelingen 5, dat bestaat in de eerste plaats uit een hele aangrijpende geschiedenis. Ik heb u de vorige keer ook al gezegd, er was daar in Jeruzalem heel wat aan de hand. Een beweging die in die stad Jeruzalem toch zo'n 20 tot 10 tot 15% van de mensen die zich daarbij aansloten. In enkele weken tijd had je daar in Jeruzalem zo'n 10 tot 20% bekeerde mensen. Discipelen van de Heer. Je moet dat dus even in Amersfoort zien. Dat er in
een paar weekjes evangelisatie, plotseling 30.000 Amersfoorters tot God worden bekeerd. Nou, dan zou het gemeentebestuur wel ingrijpen, denkt u niet? Nou, dat was in Jeruzalem aan de hand. Er was daar dus door de krachtige werking van de Heilige Geest een geweldige opleving. En we zien dus in die eerste hoofdstukken van het boek Handelingen de vroeg-christelijke kerk. Hoe de Heere nu aan het begin van de nieuwtestamentische periode zijn gemeente bouwt. Met een onvoorstelbare kracht, een omvang. En zo trekt dat evangelie de wereld in. En dan beginnen we bij hoofdstuk 5 en dan komen we bij die verdrietige geschiedenis van Ananias en Safira. Ananias is een prachtige naam, God is genadig. Maar het heeft ook een hele ingrijpende boodschap. Niet alles is daar goud wat daar blinkt. En in die geweldige openbaring van Gods heil zijn er ook altijd die de Heere niet oprecht vrezen. Dat was al zo bij de intocht in Egypte, in Kanaan. Toen dat volk met miljoenen over de Jordaan dat land binnenkwam, was er ook een Achan onder. We kunnen het lezen in het boek Jozua. Nu weer opnieuw zien we dat in het begin van hoofdstuk 5, hoe er in die vroeg-christelijke kerk waar de Heer zo rijk heeft gewerkt, ook de schaduwzijden openbaar komen. En nadat de apostel, of nadat Lucas dit heeft opgeschreven door de Heilige Geest, zien we dat er allerlei tekenen gebeuren. Kijk maar in vers 12. Wonderen die het evangelie onderstrepen. Mensen die weer beter worden enzovoort. Dat hoorde vooral bij die vroeg-christelijke kerk. Een duidelijk teken van God omtrent de waarheid van het evangelie. En nadat de apostelen dan deze dingen hebben gedaan en de Heere zo werkt, dan komt er natuurlijk vijandschap, dat begrijpt u wel. En we lezen in vers 18 dat het Sanhedrin, de discipelen, de apostelen, als het ware, vastgrijpt en ze opsluit in de algemene gevangenis. In het derde en vierde hoofdstuk hebben we gezien hoe de apostelen in bewaring werden gesteld, Peter en Johannes. Nu gaat het Sanhedrin een stap verder en ze zetten die mannen in de gevangenis in Jeruzalem, de algemene gevangenis. En ze komen nu tot een officieel rechtelijk oordeel. Het Sanhedrin wordt weer bij elkaar geroepen en de volgende dag zullen ze deze mannen waarschijnlijk ter dood veroordelen. Althans, dat is het plan. Er staan niet bij welke apostelen, maar laten we ervan uitgaan allemaal. Dus de 12 discipelen, ze zijn hun leven niet meer zeker. En dan in die nacht komt de engel des Heren tot de gevangenis. Hij doet de deuren open, vers 19. Hij leidt ze uit en zegt, gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Dus die mannen krijgen een opdracht. Nadat ze die nacht in de gevangenis hebben gezeten, de engel er in de nacht eruit haalt door zijn wondermacht, krijgen ze een opdracht. En dat is een opdracht om hun ambt getrouw te vervullen. We zijn hier vanmorgen ook samen in verband met de bevestiging van ambtsdragers. En daarom is het zo mooi dat je ook in dat vijfde hoofdstuk van de handeling iets ziet over het ambtelijke leven en het ambtelijke werk. Hoe de Heere er de opdracht voor geeft. En hoe die discipelen dan in vers 21 ook inderdaad naar die tempel gaan en daar die woorden des levens spreken. Dan gaan we eerst eens een poosje stilstaan bij die opdracht. Eerst eens even, wat hier nou eigenlijk gebeurt in vers 19, 20 en 21. Dat is iets wat je bijna in de hele Bijbel weer terugvindt. Lees bijvoorbeeld Genesis 12. Daar zegt God in Genesis 12 tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En in Genesis 4, 12 vers 4 lezen we, en Abraham toog heen. Dus wat hier staat in Handelingen 5, dat stond ook al in Genesis 12. Dat vinden we ook weer terug bij de roeping van de profeten. Jesaja, Jeremia. Lees maar na in Jesaja 6, ga heen en dan gaat Jesaja. Bij Jeremia, ga heen en hij gaat. Het heeft hem zijn leven gekost bij Jesaja, Jeremia, maar ze gingen. En de discipelen toen de Heere aan hen verschenen was in het slot van Marcus, Marcus 16. Dan zegt de Heer, gaat heen, hè, predikt het evangelie en wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En dan lezen we aan het slot van Marcus 16. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere brocht mede. Dus God geeft de opdracht en ze gingen. Dat is gehoorzaamheid die God eist en die gestalte krijgt. Dan gaan we eerst eens een poosje stilstaan hier in dit tekstverband bij deze dus voluit Bijbelse opdracht. Een opdracht die kwam tot Abraham, tot Jesaja, Jeremia, de discipelen, de apostelen, hier weer opnieuw in de schrift. Je kunt bijna geen hoofdstuk of geen Bijbelboek opslaan of je vindt het weer terug. Wat kunnen we nu van deze opdracht leren? Die opdracht tot getrouwe ambtsvervulling. In de eerste plaats, de engel des Heren. Hoe komt het dat die apostelen daar op het tempelplein staan? Hebben die mannen in die gevangenis wat nagedacht of zo? En zeiden ze, nou laten we morgen dan, als we vrijgelaten worden, er maar weer naartoe gaan? Nee. Opdracht van Gods wegen. Een opdracht vanuit de hemel. Een opdracht van God. Zometeen worden er twee ouderlingen bevestigd. Eén diaken. En natuurlijk, het zijn mensen. Ook nietige instrumenten. Maar bedenk één ding, gemeente. Ze komen niet met hun eigen spullen bij u. Ze komen niet omdat ze dat nou leuk en dat ze dat nou aardig vinden in de eerste plaats. Maar ze komen van Gods wegen. Omdat God die opdracht geeft en dat God mensen stuurt. Dat deed hij bij Abraham, dat deed hij bij Jesaja, doet hij hier bij de apostel, doet vandaag God nog. Wat een wonder eigenlijk dat God daar gewoon mee doorgaat. En dat hij de ambtelijke dienst onderhoudt. Goddelijke opdracht. Tweede plaats. Laten we nog eens kijken naar vers 19, vers 20. Moeilijke opdracht. Ja. Hoezo moeilijk? Nou, in de gemeente die groeide en waar de Heere zo heerlijk werkte. In hoofdstuk 5 lezen we ook van verdrietige dingen. Dat nou meemaakt. Petrus maakte dat mee, Johannes maakte dat mee. Je zou toch onmiddellijk stoppen. En je denkt, wat doen we fout? Ga heen. Dus wat er ook aan de hand is, voortgaan. En in de tweede plaats, nou dat Sanhedrin, dat is het ene plan naar het andere aan het beramen. En ieder die daar in die tempel over de Heer Jezus begint, die is zijn leven niet zeker. En toch ga heen. Ja, God die geeft in het ambtelijke werk niet de makkelijkste opdracht. Jona moest naar Nineveh, een heidens volk. Jeremia moest tegen mensen profeteren die het ene moment naar het andere moment hem eigenlijk niet konden lusten. En zien die hem nog liever vandaag als morgen doodzagen. Die zwartkijker. Ga heen. God geeft niet de makkelijkste boodschap. Integendeel, Paulus die beschrijft hoe hij die opdracht heeft vervoerd. En hij voortdurend zijn eigen zwakheid aan de weet kwam. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus God geeft geen makkelijke opdracht. Ook niet aan zijn knechten, ook vandaag niet. Daarom hebben ze veel gebed nodig. Die mannen hier hebben veel gebed nodig. Van u en van mij. Dat we volstandig mogen voortgaan. Goddelijke opdracht. Moeilijke opdracht. Nog eens kijken in vers 19 wat er nog meer staat over die opdracht die er van Gods wegen ligt. Door heel de Bijbel heen. Ze moeten spreken in de tempel tot het volk. In de tempel dus, die plek van gevaar, tot het volk. Ja, je kunt je boodschap aan allerlei speciale groepen richten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, de bekeerde mens, de gemeente. En dat mag ook, dat gebeurt ook in de Bijbel. Maar hier staat tot het volk. Bekeerd en onbekeerd, Jood en niet-Jood. Tot het volk. De ambtsdragers die komen tot mensen, tot het volk. Tot mensen van vlees en bloed. Mensen met een ziel en lichaam om die woorden des levens te brengen. Die hebben mensen nodig. En het opmerkelijke hier bij die opdracht is dat God geen onderscheid maakt en dat de engel niet zegt, nou sla dat Sanhedrin maar over. Want dat zijn zulke slechte mensen. Nee, ook bij dat Sanhedrin heeft Petrus gezegd, en de zaligheid is in geen ander. Gewoon door, ondanks alles. Ga heen, dat woord blijven spreken. Goddelijke opdracht, moeilijke opdracht, een algemene opdracht. En tenslotte, ja, wat staat er nog meer in vers 19 en 20? Moeten die mensen daar nou zeggen op dat tempelplein? Ja, wat moeten ze zeggen? Nou, wat zou Peter bijvoorbeeld kunnen zeggen? Nou, Peter was een visserman, had veel beleefd natuurlijk. En hij zou natuurlijk daar op die tempel kunnen zeggen, mensen, kom eens luisteren wat ik allemaal heb beleefd. Kom je vandaag ook nog wel tegen. Ook in de ambtelijke dienst. Mag dat dan niet? Nou, af en toe als onderstrepen, illustratie van een boodschap. We komen niet in de eerste plaats om te vertellen wat wij allemaal beleven. Nou, Petrus had natuurlijk ook kunnen beginnen over die tempel. En over dat prachtige gebouw. Kijk, hoe mooi gebouw wij Joodse mensen wel niet hebben. Nou, is op heel de wereld niet te vinden. Zo'n heerlijk mooi gebouw met al die altaren en offers en priesters en noem allemaal maar op. Maar dat is ook niet de bedoeling. We zijn niet hier samen om naar allerhande bijzaken te gaan overwegen. Nee, wat staat er in de Bijbel? Woorden des levens. En dan zegt onze kanttekening, de Statenbijbel, die geeft er ook een mooie kanttekening bij, kanttekening 36, en die gaan we even oplezen. Op al deze woorden des levens, dat is deze evangelische leer, waardoor de mensen aangewezen wordt de rechte weg om tot het eeuwige leven te komen. Dus de evangelische leer waardoor de mensen wordt aangewezen de rechte weg om tot het eeuwige leven te komen. Dus die mensen moeten de weg bekendmaken waardoor verloren zondaren tot het eeuwige leven kunnen komen. Woorden des levens, al de woorden des levens. Die apostelen hebben bijvoorbeeld gesproken over de kruisdood van Christus. Want dat eeuwige leven, dat ligt in Christus. En ze hebben gesproken over zijn kruisdood. En wat betekent dat? Wel dat hij geboren werd, geleden heeft, gedood is. Waarom eigenlijk? Omdat Pilatus dat wilde of omdat het Sanhedrin dan dat wilde? Nee, omdat God de Vader dat wilde. En waarom wilde God de Vader dat? Wel omdat de Heer Jezus door zijn dood het ene en het volkomen zoenmiddel is voor de zonde. Dus wie de kruisdood van Christus spreekt, die spreekt over het verschrikkelijke en het huiveringwekkende karakter van de zonde. En als wij de gekruisigde preken, dan prediken we dat dit nou nodig was om verloren mensen te redden en te verlossen. En met minder kan het niet. En dat we ons wel mogen huiveren als we zien wat er in dat kruis gebeurt over mijn zonden en wat ik nou heb gedaan en waartoe ik nou in staat ben. Ben u dat nou ook? Ja, zegt u, dat zijn toch geen woorden des levens? Nee, dat zijn de woorden van de gekruisigde zaligmaker die nou stierf vanwege de zonde. Dat is het enige middel. Niet alleen de gekruisigde, maar ook de opgestaan. En waarom is die opgestaan? Wel, in de opstanding, daar ligt het leven. In de opstanding is een geweldige kracht openbaar gekomen. Een kracht dat zelfs de doden weer levend worden. In de opstanding heeft de Heer Jezus de dood overwonnen. De apostelen hebben de Heer Jezus gebleken als de opgestaan, de gekruisigde, als de opgestane. En dat betekent dat in hem het leven ligt. De weg terug naar God. En dat dat de enige weg is De Heer Jezus zegt het zelf ook. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En dan kunnen we allerlei eigen wegen bedenken. Maar de enige volkomen weg tot de zaal ligt in deze middelaar. Vandaar dat ze ook de Heer Jezus hebben gepreekt als de opgestaande. Als de gekruisigde, als de opgestaande. En laat ik niet meer noemen als het gaat over al de woorden des levens. Als de noodzakelijke. Peter zei het al in hoofdstuk 4, de 12e vers. En de zaligheid is in geen ander, door de welke wij moeten zalig worden. Hè? Zo ligt dat in de schrift. En hoe krijgt die gekruisigde dan betekenis? Hoe krijgt die opgestaande dan inhoud in mijn leven? Vanzelfsprekend of door geboorte of door de doop of nee, door het ware geloof. Want door het geloof, zo hebben we in hoofdstuk 3 gehoord, is hem deze volmaakte gezondheid gegeven. En zonder geloof, zegt de schrift, is het onmogelijk God te behagen. En wat is dat ware geloof? Nou, dat kunt u vinden in zondag 7 van de catechismus, vraag en antwoord 21. En wat is dat ware geloof ten diepste, in essentie? Nou, dat is dat je wegvlucht uit jezelf en de toevlucht neemt tot de enige zalig, maar dat je als een arm verloren zondagsmens, een arm verloren schuldig mens, de zaligheid alleen maar ziet en omhelst in die geopenbaarde middelaar. Dat is geloof. Nou, dat hebben die discipelen dus gepreekt, woorden des levens. Daar zijn ze getrouw in geweest. Gaat heen, dat is de opdracht. En dan komen die broeders doen op huisbezoek. Komen die doen op de preekstoel. En dat is wat de Heer beveelt. En wee mij, zegt Paulus, als dat evangelie niet verkondigt. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. We hadden al gezien, in de Bijbel is dus heel fundamenteel. Vanuit de hemel, vanuit God komt er die opdracht. Abraham, Jesaja, Jeremia, Petrus, Johannes, Paulus. En vervolgens, hoe moeilijk ook, gaan ze die opdracht gestalte geven. Komt het tot een uitvoering. En dan kijken we weer eens in de Bijbel. Want dan zie ik in vers 21... Als zij nu dit gehoord hadden. Dus die mensen hebben dat gehoord. Dat drong in hun oren en dat drong door in hun hart. Gingen zij tegen de morgen stond. Dus 's nachts werden ze verloren. En toen het volgende morgen. Even opletten. Dus ze hebben niet gezegd. Nou ja, we hebben nou net zo'n ingrijpende periode achter de rug. Laten we eens een weekje op vakantie gaan. Dan kunnen we wat tot rust komen. Nee. Ik bedoel dat natuurlijk eerbiedig, dat begrijpt u. Vind je trouwens ook bij Paulus, hè? Dan wordt hij gestenigd, in Lystra, en is hij half dood. En dan zouden we zeggen, nou Paulus, poosje rust nemen en zo, kalm aandoen, want je komt zo niet ver. Hij staat op en spreekt in de volgende stad weer opnieuw het evangelie. Wee mij, dat evangelie niet verkondig. Hier zie je het ook weer. Hoe moeilijk ook, ze gaan de volgende dag. De zon staat nog niet aan de hemel of ze zijn er alweer op die tempel. En wat gaan ze dat doen in die tempel? Kijk maar weer opnieuw. Ze leerden dus al de woorden des levens. Abraham ging heen, toog heen. De discipelen zijn uitgegaan en de apostelen staan daar in de tempel. Ze zijn heen gegaan en hoe noemen we dat nou? Nou, dat noemen we nou de gehoorzaamheid van het geloof. Geloofsgehoorzaam. God geeft een opdracht en die apostelen gaan. En dan moet ik eerst eens even over die geloofsgehoorzaamheid die we dus hier lezen in vers 21. Een paar duidelijke en een paar belangrijke dingen vanuit het hoofdstuk vertellen. In de eerste plaats. Is dat wel heel fundamenteel, die geloofsgehoorzaamheid. Gefundeerd. En waarom gaan die discipelen nou eigenlijk? Zeiden ze, nou ja, dat voelen we zo, dat lijkt ons wel fijn om dat weer te doen. Nou, nee, fijn is het niet. zeiden ze tegen elkaar, nou, dat is ook een moderne gedachte, hoe komen die discipelen nou tot de gedachte dat de Heer is opgestaan? Nou, ze begonnen wat tegen elkaar te praten en toen kwam er een soort psychologisch proces tot stand waarbij ze tegen elkaar zeiden, nou, kom, laten we dat maar geloven en laten we dat nou maar doen. Komt dat dus doordat ze tegen elkaar zaten te praten? Met Johannes die peekt Petrus wat moed in en Petrus peekt Andreas wat moed in. En zo zijn ze dan ja, met grote tegenzin weer naar die tempel gegaan. Nou nee gemeente, zo is het ook niet gegaan. Ja, maar hoe dan? Nou, God zei dat. Die engel heeft dat gezegd. Het enige en het meest duidelijke fundament waarom die discipelen daar staan is dat God sprak. En verder nergens om. Geloofsgehoorzaamheid gaat in de eerste plaats en gaat voornamelijk terug naar dat woord van God zegt dat en hebben we het maar te doen. Ja, nee, God zegt dat. De altoos wijze raad des Heer. Dat zie je hier ook in die geloofsgehoorzaamheid. God zegt dat hier in de Bijbel. God zegt dat tegen die discipelen en ze gaan. Wee als ze niet gaan, denk aan Jona. Want linksom of rechtsom Jona, we zal naar Nineveh. En gezegend als we gaan, als we luisteren en we gaan. Dat geldt in het ambt, dat geldt ook persoonlijk. Dat als God spreekt, hebben we het maar te doen, gemeente. Want als we het niet doen, dan zal dat eeuwig tegen ons getuigen. Denk aan de rijke jongen. De Heer Jezus zegt tegen die rijke jongen, verkoop al wat je hebt, kom herwaarts en volg mij. En wat deed hij? Nee. We weten verder niks van die jongen, maar waarschijnlijk is hij zo ook gestorven en voor eeuwig omgekomen. Ziet u, nee zeggen. Dat doet de mens. Nee zeggen tegen het woord van God. Dan zijn er ook de andere heerlijke voorbeelden in de Bijbel. De Samaritaanse vrouw. Zacchaeus, haast u en kom af. Die man zat in de bomen en die dacht, nou ik zal eens naar die Jezus kijken, die leraar uit Nazareth. Misschien heeft hij wel ja, een bepaalde vorm, een bepaalde manier van spreken, een bepaalde manier van handelen. De Heer Jezus staat onder de haast u. Hij vliegt uit die boom. Waarom? Omdat de koning sprak. En zo ging hij de zaligmaker voor. En er was grote blijdschap. Hij ontving hem met blijdschap. Dat is de genade Gods. En die genade God wordt gewerkt door de geest. En ligt gefundeerd in de schrift. Ik roem in God. We gaan zo meteen zingen. Ik prijs onfeilbaar woord. Dan doet dat woord door Gods geest kracht. Je kunt het ook niet vergeten. Als je dan bij een oude broeder komt. Die dement is. Dan hoef je maar één woord te zeggen uit de schrift. Hij is wel helder. De tranen lopen over zijn vangen. Want dat is het woord van het eeuwige evangelie. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan zeg ik niet dat het altijd opgaat. Wees zielsblij. In al die omstandigheden. En dat woord, zijn kracht doet dat woord het enige is wat er overblijft. In het strijdperk van dit leven. Gefundeerde opdracht. Gefundeerde gehoorzaamheid. In de tweede plaats. Ja, bestreden gehoorzaamheid. Dan gaan die mannen naar de tempel. En dan staan ze daar te leren. Nou dat Sanhedrin is niet even rustig. Hè? Dus die kunnen die mensen wel doodwensen. Er komt een geweldige macht tegenop. De hele hel die komt in de been. Want alles wat de hel zal doen, dat is te proberen om die mannen van die tempel af te krijgen en om die monden te sluiten. Geloofsgehoorzaamheid brengt altijd weerstand met zich mee. Het is gefundeerd in de schrift. Het roept de weerstand op van de omgeving, het roept de weerstand op van de duivel, het roept de weerstand op in je eigen geweten, in je eigen overlegging en noem allemaal maar op. Geloof is nooit zonder aanvechting. En aanvechting betekent dat ik elke keer er weer achter kom dat het geen gemakkelijke weg is. Trouwens, dat heeft de Heer ook nergens gezegd. God die geeft aan zijn kinderen geen gemakkelijke weg. Hij schenkt een behouden aankomst, dat is het enige. En ondertussen zegt de zaligmaker in dit leven, strijd de goede strijd des geloofs. Indien iemand achter mij wil komen, hij verloochene zichzelf, hij neemt zijn kruis op en volgen mij. Dus dat is de weg. Gefundeerd in de schrift. Bestreden door de Satan en door je eigen boze hart. En door de omgeving hier ook bij die discipelen. En tenslotte, ja, ook een weg van blijdschap. Een blijdschap. Want kijk maar aan het slot van dit hoofdstuk. Als die discipelen dan voor dat Sanhedrin hebben gestaan en Gamaliel zijn wijze raad geeft, dan lees ik in vers 40 dat ze dat Sanhedrin dat geeft dan gehoor. En dan geeselen ze de discipelen. Dus 40 slagen min 1 met een zweep met allemaal knopen erin. Dus 39 slagen op je rug. Rug kapot, pijn, verdriet, moeite. Wat staat er dan in de Bijbel? Vers 41. Zij dan gingen heen van het aangezicht verblijd zijnde. Dat zij waardig waren geacht. Om des naams wil smaad uit te leiden. Geloofsgehoorzaamheid gefundeerd. Bestreden, aangevochten. En in die aanvecht u over blijdschappen. Verblijd zijnde. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Blijdschap in God gemeten. U denkt toch niet dat God zijn kinderen alleen laat zwerven door deze wereld. U denkt toch niet dat God niet van ze af weet. Inderdaad, de weg kan moeilijk zijn, de weg kan zwaar zijn, de weg kan onmogelijk zijn, maar God blijft dezelfde. En hij is die God die door zijn woord troost. Ik troost u, ook help ik u. Het zegt eerder de knecht, dat geldt ook voor zijn dienstknecht. Dat geldt ook voor allen die bezig mogen zijn in gehoorzaamheid. In het ambtelijke wet, er is een blijdschap in gemeente die je in de wereld niet vindt. Die zelfs Gods kinderen misschien nog niet altijd zo ondervinden, maar die de Heer schenkt aan zijn dienstknechten. Ooit zei een dominee op de kansel toen een predikant wat aan het klagen was over de gemeente, dat allemaal niet zo best ging en zo. Het een beetje moe. Toen zei hij, lieve broeder, dan moet je één ding onthouden. Er is in de ambtelijke dienst soms een blijdschap die de Heer schenkt. Die als gemeentelid niet ontvangt, die de Heer nou wil zeggen en wil kronen op het ambtelijke. En dat zijn we nog hier terug in de schrift. Verblijd zijnde. En tenslotte, gehoorzaamheid gefundeerd. Gehoorzaamheid wordt bestreden. Die geloofsgehoorzaamheid die brengt blijdschap en vreugde mee, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. En die geloofsgehoorzaamheid komt tot de overwinning. Ja, want er staat in de Bijbel, aan het einde van de rit, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En straks in dat eeuwig koninkrijk van Christus ontvangen al Gods kinderen gelijke zaligheid. Maar niet allemaal gelijke heerlijkheid. Want de Heer Jezus heeft ons de geschiedenis van de talenten uitgesproken. En de talenten, dat gaat niet over aardse talenten. Dus in de zin van dat je intellectueel bent en zo, nee. Het gaat over dingen in het Koninkrijk Gods. Hoe we onze gaven besteden in het Koninkrijk Gods. En dan heeft de een 1, de ander 5, de ander 10. En wie dan 10 gaven heeft en daar winst mee heeft gedaan. Die zal ook over meerdere steden, die zal meerdere heerlijkheid ontvangen. Dus dat leven van Gods kinderen, dat leven van de ambtenaar, dat leven van allen die de Heer ontmoet of vrezen, dat eindigt in heerlijkheid. Geloven ze genade die overwint, door het geloof overwonnen. Lees Hebreeën 11, waarin we dit lezen.
gaat over getrouwe ambtsvervulling. Gaat heen, is de opdracht. En ze gingen, is de uitvoering. De opdracht komt van de hemel. De uitvoering is door het ware geloof. Door de werking van Gods geest. Geldt voor ambtenaren, geldt ook voor gemeenteleden. God heeft ook voor u een opdracht. Gaat heen, komt, ziet, hoort. Uw ziel zal leven. Hebben we dan ook het beginsel ontvangen om te gaan, om te horen, om de weg te wandelen, waarop zelfs een dwaas niet dwalen kan. Door Gods genade wordt dat werkelijkheid. En krijgt God de eer, Jezus heerlijkheid en zielen de zaligheid. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden Jezus levens. Amen. Wij gaan samen zingen. Dat doen we op Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord en wat daar verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.